إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله Beste broeders en zusters, welkom bij deze tweede les van de fiqh van het huwelijk, oftewel het huwelijksrecht in de sharia. Vorige week zijn we begonnen. Wa alaikum salam.
Zou het geluid nog iets harder kunnen?
Iets harder nog?
Ja.
Zit hier een knopje op? Nee, hè?
Wij regelen dat
hier. Jullie regelen dat daar, oké. Okay. Ja, geregeld? Het wordt nu geregeld, zusters. Ja, is het geregeld?
Ja, ik moet even daar naartoe.
Ja, ik ben wachten.
Ja, is het geluid beter, zusters?
Ja, het is beter.
Nog niks gedaan.
Nee, daarom. Maar soms zijn onze problemen zich vanzelf op, hè? Nee, ik heb de microfoon iets dichter aan mijn mond gedaan. Bismillah, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zusters, ben ik luid en duidelijk te horen?
Ja, het staat
het duidelijk.
Zolang
ja, zeker?
Ja, zolang
het
iets harder praat.
Sorry?
Als u iets duidelijker, ja, wat harder, dan...
Oké,
okay,
dat is
heel
dus niet duidelijk.
Nee, het is helemaal goed hoor. Alleen, geluid is goed.
Oké. Okay. Je moet me even meenemen, zuster, in dat verhaal. Want ik... Het geluid is goed, maar als ik harder praat, dan horen jullie mij pas. Oké, okay, het is goed. Wat je ook gedaan hebt, Echi, het is gelukt. Oké, okay, ik hoop voor de mensen thuis ook dat het goed te volgen is. Beste broeders en zusters, vorige week hebben we een begin gemaakt aan deze module. En daarbij hebben we een aantal zeer belangrijke onderwerpen besproken. Waar of niet? Echt een paar hele belangrijke onderwerpen gesproken. Besproken. Wie was vorige week afwezig? Wie was er niet vorige week? Kijk, dat is een groot probleem. Echt een groot probleem. Jij ook niet, toch? Je was er vorige week niet, of wel? Was jij er wel? Waar zat je vorige week?
Ik zat daar.
Ah, daarom, oké. Okay. Oké, okay. Mashallah. Nee, die was er niet vorige week, hè? Astaghfirullah. Want dat is ook belangrijk. Oké, okay. Vorige week hebben we een aantal hele belangrijke onderwerpen besproken. De les is terug te kijken. De broeders die klassikaal en zusters die klassikaal les volgen, die kunnen een audio-opname opvragen bij de organisatie. En degenen die online volgen, die kunnen de video of zeg maar de les terugkijken met beeld en geluid. Oprecht, broeders en zusters die vorige week gemist hebben, ik raad jullie aan om het terug te kijken of beluisteren. Ja? Ik raad jullie oprecht aan om het terug te luisteren. Ja? Het was een belangrijke les die een aantal... belangrijke punten aanstipte rondom het belang van het huwelijk en de wijsheden achter het huwelijk en de, hoe moderne ideologieën het huwelijk bedreigen. Ja, dat is een belangrijke intro voordat we verder gaan. Hoe dan ook, vandaag gaan we verder, inshallah. En vandaag gaan we meer Vandaag gaan we in het technische gedeelte van het huwelijk stappen. Vandaag gaan we namelijk een aantal regelgevingen bespreken. Die betrekking hebben op het huwelijk. En dat doen we een beetje in chronologische volgorde. Zoals in het echte leven ook gaat. Dus in het begin gaan we het hebben over zaken in de aanloop naar het huwelijk. Vervolgens gaan we het hebben over de huwelijksvoltrekking. Hoe wordt nou in werkelijkheid een huwelijk gesloten? Vervolgens gaan we het hebben over het leven tijdens het huwelijk. En vervolgens gaan we het hebben over echtscheiding. Niet dat dat altijd noodzakelijk moet volgen aan het einde natuurlijk, maar als het gebeurt, gebeurt het in die volgorde. Dat brengt ons bij het onderwerp. Allereerst het oordeel van trouwen. Wat is het oordeel van trouwen? Wat is het islamitische oordeel van trouwen? We hebben in de sharia vijf oordelen, waar of niet? Er zijn vijf ahkam, taklifia, vijf rechtsoordelen. Welke vijf zijn dat?
Haram.
Halal, aanbevolen, afgeraden en verplicht, inderdaad. In de sharia zijn er vijf wetsoordelen. Elke handeling die jij kan bedenken, eten, slapen, drinken, lopen, rennen, ja, elke handeling is onderworpen aan een van deze vijf oordelen. Of het is verplicht, zoals het gebed, de zakat, de hajj, vasten in Ramadan. Of het is aanbevolen, zoals vrijwillig vasten, vrijwillig gebed verrichten. Nog meer aanbevelingen? Aanbevolen? Sadaqa? Andere aanbevelingen?
Reizigers.
Het reizigersgebed, oké. Heel goed.
Vasten.
Oké. Het derde oordeel is dat iets toegestaan kan zijn. Verplicht, aanbevolen, toegestaan. Toegestaan zoals? Danny, nu mag jij. Oké. Iets anders, toegestaan?
Eten, drinken, slapen.
Oké, de meeste zaken, alhamdulillah, zijn toegestaan. Afgeraden. Ah, nu is die lastig.
Ik kan ook eten voordat je gaat bidden.
Stand
tussen. Oké, mashallah.
Stand drinken.
Oké. Staan drinken. Valt te bediscussiëren.
Kat kopen.
Een kat kopen.
Kat verkopen.
Valt te bediscussiëren. Is toegestaan volgens de meerderheid van de geleerden.
Slapen op je buik.
Slapen op je buik, oké. Goeie. Slapen op je buik is afgeraden. Iemand zei net iets. Kaza, oké. Klopt. Afgeraden.
Tijdens een wudu iets meer wassen dan nodig is.
Tijdens een wudu meer wassen dan nodig is. Heel goed. Heel goed. Oké. Meerdere zaken die afgeraden zijn. Hè? Ik was eentje vergeten. Knoflook eten voordat je naar de moskee gaat. Ja. Oké. Of iets is haram. Zoals? Haram, zoals varkensvlees en alle andere zaken die haram zijn. Dus er zijn vijf oordelen in de sharia. Iets is verplicht of aanbevolen, toegestaan, afgeraden of verboden. Wat is het huwelijk?
Aanbevolen.
Sterk aanbevolen. Dat is eentje ertussenin zo. Oké. Aanbevolen. Ligt aan de situatie van de persoon. Masha'Allah. Kan je dat toelichten?
Het
is een beetje lastig.
Als iemand
misschien
in de zon kan vallen, is het verplicht om te gaan trouwen. En iemand die zijn moeder kan onderhouden, is misschien
Oké, heel goed. Masha'Allah. Hij zegt, het ligt aan de persoon in kwestie. Het ligt aan de persoon in kwestie. Ik zal ervoor zorgen dat de reacties worden herhaald, of dat er een microfoon langs gaat, inshallah. De voorbeelden die gegeven zijn, zijn voor de hand liggende voorbeelden. Waarvan ik de meeste heb herhaald. De vijf wetsoordelen zijn dus verplicht, aanbevolen, toegestaan, afgeraden, verboden. Dit zijn de vijf wetsoordelen. El ahkam, et taklifiyya in het Arabisch. El ahkam, et taklifiyya. Oké. Het huwelijk, broeders en zusters, het huwelijk is onderhevig aan alle vijfde oordelen. Het huwelijk is onderhevig aan alle vijf de oordelen. Wat betekent dat? Dat betekent dat er een situatie is waarbij het trouwen verplicht kan zijn. Er kan een situatie zijn waarbij het trouwen aanbevolen is. Een situatie waarbij het toegestaan is. Een situatie waarbij het afgeraden is. En een situatie waarbij het verboden is. Al deze scenario's bestaan. Ja? Sommige scenario's zijn wat minder gangbaar dan andere. Maar hoe dan ook, alle vijf de scenario's kunnen plaatsvinden. Over het algemeen, zonder in allerlei uitzonderlijke scenario's te spreken, over het algemeen zijn twee scenario's het meest relevant. Namelijk, de standaard regelgeving, het uitgangspunt, de assen, is dat het trouwen aanbevolen is. De assen, het uitgangspunt, de standaardpositie, is dat trouwen aanbevolen is. En het wordt verplicht, dit is het tweede oordeel, het wordt verplicht voor iemand die in staat is om te trouwen en vreest om in ontucht te vervallen. Dus als iemand in staat is om te trouwen en hij of zij vreest in ontucht te vervallen, dan wordt het verplicht voor diegene om te trouwen. Als dat niet te sprake is, dan is het standaard oordeel dat het aanbevolen is. Dat het trouwen aanbevolen is. En er zijn meerdere teksten die hierop duiden. Een van de bekendste teksten is natuurlijk het bevel in de Koran. Fankihul maltaba lakum minan nisa. Huw met de vrouwen. Trouw met de vrouwen die jullie bevallen. En de hadith van de profeet. Bekende hadith van Abdullah ibn Mas'ud. Staat in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim. Waarin de profeet zegt, sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'ashara al-shabab, men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm, fa'innahu lahu wija. Oftewel, o jongeren, de profeet spreekt de jongeren aan, sallallahu alayhi wa sallam. Hij zegt, o jongeren, wie van jullie in staat is om te trouwen, laat hem trouwen. En wie van jullie niet in staat is om te trouwen, dient te vasten. Want dit is voor hem een bescherming. En dit is een expliciete, een duidelijke aanmoediging om te gaan trouwen. Omdat het trouwen natuurlijk de kuisheid beschermt. En vorige week heb ik in de hadith van Aisha, maar in een andere bewoording ook de hadith van Anas ibn Malik. In Sahih al-Bukhari en Muslim hebben we ook genoemd vorige week. Dat drie mannen... de vrouwen van de profeet vroegen, sallallahu alayhi wa sallam, over de daden die hij thuis verrichtte. En toen zei een van hen, ik zal nooit trouwen. Ja, oké, dus in de riwaya van Aisha, in de gebeurtenis van Aisha, zei de ene man, ik zal de hele nacht bidden en nooit meer slapen. Ik zal de nacht lang bidden en niet slapen. De andere zei, ik zal dagenlang vasten en niet meer eten. En de ander zei, ik zal me terugtrekken. En niet trouwen. En me focussen op aanbidding. Waarna de profeet zei, sallallahu alayhi wa sallam. Wie heeft dat gezegd? En hij zei, ik vrees Allah het meeste van jullie allemaal. En ik bid in de nacht, maar ik slaap ook. En ik vast sommige dagen, maar ik eet andere dagen. En ik trouw. En wie afwijkt van mijn sunnah, die hoort niet bij mij. In een andere gebeurtenis van Anas ibn Malik zei eentje, ik zal nooit trouwen. Een ander zei, ik zal nooit meer vlees eten. En een ander zei, ik zal nooit meer slapen op een bed. Als ik slaap, slaap ik op de grond. Ik zal nooit meer slapen op een bed. Waarna de profeet zei, wederom, sallallahu alayhi wa sallam, wat is er toch met mensen? Hij ging op de minbar staan, op de preekstoel. En hij sprak de mensen toe. En hij zei, wat is er toch met mensen die zus en zo zeggen? Die dit soort dingen zeggen. Hij zei, wat mij betreft, ik bid een deel van de nacht, maar ik slaap ook. En ik vast sommige dagen en ik eet andere dagen en ik trouw. En wie afwijkt van mijn sunna, die hoort niet bij mij. En dat laat zien, zoals ik vorige week zei, dat er geen kloosterleven bestaat in de islam. Er bestaat geen celibaat in de islam. Sterker nog, Allah heeft dat in de Koran afgekeurd. Allah zegt, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ Allah zegt, en het kloosterleven, het celibaat, dat zij zelf hebben geïnnoveerd. Het celibaat dat zij zelf hebben verzonnen. Ma katabnaha alayhim. Wij hebben het niet aan hen voorgeschreven. Wij hebben het niet, zegt Allah, aan hen voorgeschreven. En de hadith in Sahih al-Bukhari en Muslim, dat Uthman ibn Mad'un, de sahabi, toestemming vroeg aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam om zich af te zonderen en eigenlijk een kloosterleven te leiden. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam hem geen toestemming gaf. Dus zoals ik zei, in beginsel is het aanbevolen. En afhankelijk van iemands toestand kan het verplicht zijn om te trouwen als iemand daartoe in staat is. En wanneer iemand gaat trouwen, vorige week heb ik gezegd dat iemand altijd esbab moet verrichten. En dat wil zeggen dat iemand de middelen moet aanwenden en voorbereidingen moet treffen voordat hij trouwt. En met name voor de man betekent dat financiële ruimte. Het is belangrijk voor een man om ervoor te zorgen dat hij financieel in staat is om te trouwen. Hij heeft straks een vrouw om voor te zorgen. En die vrouw, die heeft rechten op hem. Die vrouw heeft rechten op hem. En dat zijn serieuze rechten. Later als we het gaan hebben over omgang in het huwelijk, zullen we ook de hadith tegenkomen van Abu Huraira, waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, de voorwaarden die het meeste recht hebben om nagekomen te worden, zijn de voorwaarden waarmee jullie intimiteit halal hebben gemaakt. De voorwaarden die het meeste recht hebben, om nageleefd te worden, zijn de voorwaarden waarmee jullie intimiteit halal hebben gemaakt. Oftewel, de voorwaarden van het huwelijk zijn de zwaarste voorwaarden die er zijn. En de zwaarste voorwaarde of de zwaarste plicht van de man in het huwelijk is het onderhouden van zijn vrouw. Dus daar moet een persoon niet licht over denken. Sommige mannen zijn heel makkelijk met hun vrouw stimuleren of zelfs onder druk zetten om haar te laten werken, om voor inkomen te zorgen. Maar dit is niet hoe het werkt. Als zij wil werken en wil bijdragen aan het gezin en aan de vaste lasten, dan is dat een sadaqa van haar kant. Niet meer en niet minder. Maar de man mag niet van haar eisen, laat staan haar onder druk zetten om haar geld, of het nou geld van haar bruidsgat is, of geld dat ze heeft verdiend door te gaan werken, om dat te gebruiken voor de vaste lasten. Ik zal het jullie sterker vertellen. Sommige mensen gaan hiervan schrikken misschien. Wist je dat als jij een klein beetje vermogen hebt, en jouw vrouw heeft honger, en je vader en je moeder hebben honger, en je hebt niet genoeg om ze allebei te voeden, wie voed je eerst? Je vrouw heeft meer recht dan je moeder. Je vrouw heeft meer recht om gevoed te worden dan je moeder. Daar kan je van vinden wat je wilt, maar dit is de sharia. Je vrouw heeft meer recht om gevoed te worden dan je moeder. Je bent verplicht eerst je vrouw te voeden. En als je over hebt, je kinderen. En als je over hebt, je ouders. Als jij zelf honger wil lijden om jouw aandeel aan je moeder te geven, dat is aan jou. Dat is birrul walidain. Maar het recht van jouw vrouw is het recht van jouw vrouw. Jij kan niet bepalen dat je je moeder voorrang geeft boven je vrouw. Als het gaat om gehoorzaamheid en als het gaat om een bir, goede omgang, et cetera, heeft je moeder meer recht dan je vrouw. Maar als het gaat om onderhoud, heeft je vrouw meer recht dan je moeder. Ja? Dit is om te laten zien hoe gewichtig dit is. De profeet zegt, sallallahu alayhi wa sallam, de voorwaarden die het meeste recht hebben, om nageleefd te worden, zijn de voorwaarden waarmee jullie mestahlaltum bihi al-furuj, waarmee jullie intimiteit halal hebben gemaakt. Dat zijn de zwaarste voorwaarden die er zijn. Dus een man dient voorbereidingen te treffen voor het huwelijk in de vorm van onderhoud. Hij moet ervoor zorgen dat hij een dak boven zijn hoofd heeft, waar hij zijn vrouw onder kan laten schuilen. En hij dient ervoor te zorgen dat hij voldoende middelen heeft om haar te onderhouden. Om haar te onderhouden. Dus dat betekent dat hij ervoor zorgt dat hij of voldoende vermogen heeft, of inkomen heeft, inkomsten heeft, die volstaan om zijn vrouw en zichzelf te onderhouden. Dit is belangrijk in de aanloop naar het huwelijk. In de aanloop naar het huwelijk. Vaak wordt de vraag gesteld aan mij en aan andere docenten. Vaak wordt de vraag gesteld, of soms wordt een vraag gesteld, soms wordt een beklacht gedaan over dat ouders het vaak moeilijk maken om te trouwen, waar of niet. Ouders stellen veel eisen qua inkomen, et cetera, et cetera. Aan de ene kant, is het zo dat het huwelijk natuurlijk makkelijk gemaakt moet worden. Ja? Daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de meest gezegende vrouwen zijn de vrouwen die niet veel eisend zijn. Ja, qua luxe en qua onderhoud. Ja, de vrouwen die het meest gezegend zijn, zijn de vrouwen die het gemakkelijkst te onderhouden zijn. Omdat ze niet veel vragen, geen hoge eisen stellen en snel tevreden zijn. Dus enerzijds moet het huwelijk makkelijk gemaakt worden. Omdat natuurlijk als het huwelijk moeilijk gemaakt wordt, zal dat leiden tot fitna en tot een fasad. Anderzijds, terwijl dit waar is, is het aan de andere kant ook zo, in mijn eigen observatie, dat broeders in veel gevallen, niet altijd natuurlijk, maar in veel gevallen onvoldoende voorbereidingen treffen om te kunnen trouwen. Onvoldoende voorbereiding treffen om te kunnen trouwen. Ja, veel broeders zijn een beetje gewend geraakt aan het luxe studentenleventje. Je woont bij je ouders, je gaat studeren, je krijgt studiefinanciering, misschien een bijbaantje waar je wat mee bijverdient, je hebt weinig lasten. Ja, en niet veel broeders zijn op jonge leeftijd bezig met voorbereiden op trouwen, voorbereiden op het huwelijk. Waardoor als ze 25, 26 zijn of iets jonger en plotseling willen trouwen, ze vaak niet klaar voor zijn. En dan gaan klagen waarom iedereen moeilijk doet en waarom iedereen zulke hoge eisen stelt. Ja, terwijl je hoort gewoon als man voorbereid te zijn op het moment dat je wilt trouwen. Dus zorg ervoor dat je, zeker wanneer je jong bent, 18, 19 of iets ouder, wees daar al mee bezig. Het kan zijn dat jij nu niet denkt aan trouwen. Dat kan. Misschien wil je eerst je studie afmaken. Of heb je gewoon nog niet de juiste partner gevonden. Dat kan allemaal. Maar weet dat dat in één keer kan veranderen. En dat de tijd vliegt. Dus bereid je daarop voor. Bereid je voor op het trouwen. Van jongs af aan. Ik weet niet hoe oud de broeders zijn die hier zitten. Maar vanaf 17, 18, 19 dien je al voorbereid te zijn. Jezelf voor te bereiden op het huwen. Ja, wanneer wil je dat dan doen? Ja, wanneer wil je dat anders doen? Dus dit zijn voorbereidingen die getroffen moeten worden. En dat moet wel serieus worden genomen. Dus ondanks dat aan de ene kant het huwelijk makkelijk gemaakt moet worden, aan de andere kant moet jij ook voorbereidingen getroffen hebben om te kunnen trouwen. En in veel gevallen waarin ouders moeilijk doen tegenover hun zoon om het trouwen, is heel vaak niet per se vanwege hoge eisen. Maar in veel gevallen is dat omdat zij niet een verantwoordelijke man zien. In veel gevallen is dat, helaas, de realiteit dat zij niet een verantwoordelijke zoon zien die zij een gezin zien runnen. Ja? Eerlijk is eerlijk, hoeveel broeders zijn voorbij de 20? Voorbij de 20. En geven nog steeds honderden euro's uit aan computerspellen. Aan PlayStation spellen. En aan andere speeltjes. Ja, andere speeltjes waar hij eigenlijk overheen gegroeid had moeten zijn. Maar die hij, waar hij nog steeds veel tijd en moeite in steekt. En geld. Ja, in plaats van geld te sparen. In elk geval, wanneer je ouders moeilijk doen en zeggen, ja, maar je studeert nog en ja, maar dit en je bent nog jong, dat je kan zeggen, luister, ik heb dit bedrag gespaard. Ja, hier is 5000 euro voor de bruidschat. Hier is 10.000 euro voor de bruiloft. Hier is geld voor mijn vrouw. Ik heb hier alles onder controle. Zodra je ouders dat zien, is de kans klein. Of in elk geval veel kleiner, dat ze moeilijk zullen doen als jij die stap wil zetten. Maar als zij zien dat jij op je 24ste er nog niks gespaard hebt, ja, en nog tot 1 uur 's nachts met je vrienden buiten hangt, en geld dat je binnenkrijgt direct uitgeeft, omdat je 3 keer per week uit eten gaat, en computerspellen speelt, en iedere dag sleutelt aan je scooter die je eigenlijk niet nodig hebt, en ziet dat daar je geld naartoe gaat, dan is het niet zo gek. Ik zou dan ook tegen mijn zoon zeggen, luister, word eerst een man, laat zien dat je een beetje met geld kan omgaan, voordat ik jou, voordat ik een andere vrouw lastig val met jou, en je niet alleen je eigen financiën, maar ook die van haar gaat verpesten. Ja, je bent verantwoordelijk voor iemand. Je bent straks verantwoordelijk voor iemand, die is voor jou afhankelijk. Dus daarin moet je verantwoordelijkheid nemen. Als iemand dat doet, als iemand die voorbereidingen treft en vertrouwt op Allah subhanahu wa ta'ala, dan moet het goed komen. Dan moet het goed komen. Abu Huraira heeft overgeleverd, zoals ik vorige week ook heb genoemd, dat de profeet heeft gezegd, sallallahu alayhi wa sallam, ثَلَاثَةٌ حَقٌ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ. De hadith, 3 soorten mensen, daarvan heeft Allah het op zich genomen om hen te helpen. Daarvan heeft Allah het op zich genomen om hen te helpen. En één daarvan is Al-Mutazawwiju yuridu al-afaf, degene die wil trouwen om zijn kuisheid te bewaken. Deze hulp van Allah subhanahu wa ta'ala voor degene die wil trouwen, houdt in hulp om zijn voorbereidingen te treffen en de asbab te nemen om te gaan trouwen, zowel materieel als in het vinden van de juiste partner. En het omvat de hulp om het huwelijk in stand te houden en het huwelijk werkend te houden. Dit is wat betreft, zeg maar, de materiële, zou je kunnen zeggen, voorbereiding van het huwelijk. Zijn er vragen hierover? Vragen hierover? Heel goed, hier is een microfoon. Nou, je bent niet scherp, hè? Waarom moet hij jou herinneren aan jouw taak?
Ik ben wel scherp, maar ik ben een beetje vergeten.
Hij heeft een
vraag. Hij heeft een vraag. Nou, je vraagt van dat.
Bijvoorbeeld je zoon of dochter, wat u net aangaf, als die 17, 18, 19 is, voorbereiden op het huwelijk, is dat bijvoorbeeld aangeraden? Of misschien, ik denk niet dat het verplicht is, maar Allah waan.
Of het aangeven,
zeg maar.
Oh, ja, zeker, 100%. De vraag van de broeder is, of jullie horen hem. Nee, absoluut. Zodra je kind volwassen is, 17, 18, 19, dien je hem te adviseren. Wat is opvoeding anders? Als opvoeding niet is je kinderen begeleiden in het nemen van de juiste stap en vooruitdenken en zich daarop voor te bereiden, wat is opvoeding dan wel? Dus zodra je kind 17, 18, 19 wordt, maak diegene bewust. Je hoeft hem niet te pushen om te gaan trouwen. Maar maak diegene bewust, zeker als het je zoon is, want die moet voorbereidingen treffen. Maak hem bewust van het feit dat hij wellicht gaat trouwen over een paar jaar. En dat hij, dat gebeurt daarvoor al, dat je hem leert verantwoordelijk om te gaan met geld. Gebeurt dat van de jongere leeftijd, maar dat je hem leert verantwoordelijk om te gaan met geld. Dat je hem als vader leert, dat je jouw zoon leert als vader, wat het betekent om een huis te runnen. Wat zijn vaste lasten, wat zijn dingen om rekening mee te houden. Ja, zodat hij bewust wordt van wat er allemaal bij komt kijken. Ja? Hoeveel broeders gaan trouwen en die, wanneer ze hun eigen huis hebben, zien ze voor het eerst een meterkast of een energierekening. Ja? Geen idee hoe zulke dingen werken. Ja? Bereid hem daarop voor. Absoluut. Absoluut. Andere vraag? Hier was een vraag. Riemen, kan je de microfoon doorgeven alsjeblieft?
Oosted.
Ja.
Kunnen ze de microfoon iets dichter bij je
mond? Iets dichter bij zijn mond. Nou, Riemen.
Ja, je zei net, je moet eerst je vrouw voeden, daarna je kinderen, daarna je moeder. Moet je eerst je vrouw voeden voordat je je kinderen voedt?
En kijk, dit gaat niet om volgorde van voeden in de ochtend als je wakker wordt.
Nee.
Dit gaat om prioriteiten van rechten.
Ja.
Prioriteiten van rechten. In de hele wereld, is er niemand die meer recht heeft op jouw onderhoud dan jouw vrouw. Jouw kinderen niet, je ouders niet, niemand. Je buren niet, niemand. Jouw vrouw heeft het meeste recht daarop.
Zelfs voor jouw kinderen?
Voor jouw kinderen. Okay. Voor jouw kinderen.
Oosted, zou u de vraag kunnen herhalen?
Horen jullie hem niet?
Ik denk dat de microfoon of uitstaat, of want wij verstonden de vraag niet.
Naam, Riemet, praat eens.
Test.
Holla, top, holla. Bas aan.
Misschien is het vervolg wat duidelijk voor de microfoon spreken.
Oh, okay. Kan je vragen herhalen? Je bent een beetje hard.
Ja, wie heeft als eerste, heb jouw kinderen eerder, heeft jouw vrouw eerst de recht op je dan je kinderen?
Was dat te horen, zusters?
Dat was duidelijk.
Oké, okay. Was die vraag ook duidelijk?
Ja, dat was duidelijk.
Ja, voor mij niet. Maar dat geeft niet. Maar dus, we hebben nog wel beantwoord. Nee, een grapje in. Andere vragen? Achterin, kan je die microfoon doorgeven alsjeblieft? Dicht tegen je mond, hè?
Ja, ik had een vraag over. Je had het over dat voordat iemand gaat trouwen, dan zou hij een huis moeten hebben en middelen. Maar er is ook een hadith, toch? Dat gaat over dat iemand, zelfs al heeft hij niks, geen middelen,
ja,
alsnog kan gaan trouwen. Dus
ja.
Hoe kijk je dan?
Klopt. De broeder zegt, voor degene die hem wel of niet gehoord heeft. Hij zegt, je zegt dat hij voorbereidingen moet treffen, maar in een hadith staat dat iemand trouwde zonder dat hij middelen had. Ja? Dus hoe zit dat? Kijk, ik zeg niet dat het haram is om te trouwen als je geen geld hebt. Ik zeg niet dat het haram is om te trouwen als je geen geld hebt. Echter, twee dingen. Ten eerste, theoretisch bekeken, jouw vrouw heeft recht op onderhoud. En als je haar dat onderhoud niet kan bieden, dan kom jij je belangrijkste plicht in het huwelijk niet na. Ja? En dit zorgt, mooi, heeft meerdere gevolgen, dat gaan we later bespreken. Dat is één. Ten tweede, heel praktisch bekeken. Heel praktisch bekeken. Waar ga je wonen met je vrouw? Waar ga je wonen? Ja, antwoord maar.
Gewoon in een appartement.
Gewoon.
Appartement.
Maar hoe gaat hij die betalen als hij geen inkomen heeft?
Je hebt je ouders. Of je...
Je ouders gaan jouw appartement betalen.
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, dat is
een mogelijkheid. Nee, is een mogelijkheid. Is een mogelijkheid. Als iemand vermogende ouders heeft die bereid zijn om voor hem zijn woning te betalen zodat hij kan trouwen, dan is het een goede daad van die ouders. Zonder twijfel. Maar in heel veel gevallen is dat niet mogelijk. In heel veel gevallen hebben ouders niet het vermogen om dat te doen. Oftewel, mooi, ik ga later ook iets zeggen over het belang van onderhoud. Onderhoud, subhanallah, dat de man de vrouw onderhoudt, is meer dan alleen maar een financiële transactie. Ja? Er zit meer achter dan alleen maar een financiële transactie. En dat gaan we later zien als ik het heb over huwelijkse omgang. Maar mooi, hoe dan ook, hoe dan ook is het niet praktisch. Puur praktisch bekeken heb je inkomen nodig en een beetje vermogen nodig. Bruidschat, bruiloft, onderhoud om te kunnen trouwen. Dus ik zeg niet dat het haram is zonder geld te trouwen. Maar ik zeg dat het A, het recht is van de vrouw om onderhouden te worden. En B, puur praktisch vandaag de dag ga je niet of nauwelijks kunnen trouwen als je geen inkomen hebt. Oké, andere vragen hier? Ja?
Mag ik vragen nu stellen met een microfoon?
Microfoon. Nee, de microfoon.
Mag ik maar nu stellen?
Oké, zit van wat? Nee, is goed.
We hadden het er net over het huwelijk en dan jongens die op jonge leeftijd willen trouwen.
Ja.
Ik zie vaak in mijn vriendengroep bijvoorbeeld dat ze een bepaalde drempel zien op het onderwerp waar we het hadden. Dat is dan financieel.
Ja.
Bijvoorbeeld twee kosten die u zelf heeft genoemd. Dat is €10.000 voor bruiloft, €5 voor bruidschap.
Ja.
Dan moet je nog denken aan €10.000 aan inrichting van huis en nog misschien €5.000 aan overige kosten.
Klopt.
Er zijn veel jongens die 21 zijn, die wel een inkomen hebben, redelijk volwassen zijn. Uh-huh. Misschien daar nog wel aan moeten werken. Maar die drempel van €30.000 zien, waardoor ze nog misschien wel uitgaven doen, kinderachtige uitgaven. Omdat ze het niet realistisch vinden om te gaan trouwen. Ik zie veel jongens die daar moeite mee hebben.
Maar waar hebben ze precies moeite mee?
Door die drempel.
Welke drempel?
Je hebt huis, je hebt inkomen.
Ja.
Maar zeg maar die maatschappelijke drempel en druk die wordt gelegd.
Ja, maar welke maatschappelijke drempel heb je over?
Over de bruiloft van €10.000 die u benoemde en €5.000 bruidschap.
Oké, maar dat is gewoon. Ik zeg maar wat, hè?
Voor heel veel jongens is dat niet. Ik ken veel jongens die dat.
Nee, maar ik zeg maar wat.
Yeah.
Ik zeg niet dat een bruiloft per se €10.000
is. Dat is heel realistisch.
Nee, €10.000 is tegenwoordig een realistische prijs. Als je een catering wilt inhuren.
En een zaal.
En je wilt in een normale zaal. En je wilt een beetje familie uitnodigen, zeg maar.
Ja, zeker.
Dus dan kom je gauw op een bedrag die daar in de buurt komt.
Yeah.
Dat klopt. Voor degene echter die dat niet aan kan, die pakt het anders aan. Wat weerhoudt hem ervan als hij het geld echt niet heeft om een walima te geven in zijn woning? Ja? Dus er zijn oplossingen voor. Er is geen grens van zoveel €1000 die je moet hebben om te kunnen trouwen. Ik noemde slechts bedragen, willekeurig.
Mm-hmm.
Waar het om gaat, is dat iemand voorbereidingen moet treffen en zich ervan bewust moet zijn dat het huwelijk kosten met zich meebrengt en dat hij de aangewezen persoon is die de kosten moet dragen. En dat hij daarop voorbereid moet zijn.
Mm-hmm.
Dat hij daarop voorbereid moet zijn. En als hij niet in staat is om alles te dekken, dan trouwt hij met wat hij heeft.
Ja.
Naar zijn vermogen. Naar zijn vermogen. Dat is het enige juiste antwoord. Ja? Dus er is niet per se een grens, maar waar het mij om gaat, is dat iemand voorbereidingen treft om te kunnen trouwen en daar niet makkelijk over denkt. En zijn financiële verantwoordelijkheid, zich bewust is van zijn financiële verantwoordelijkheid. Vragen bij de zusters?
Wat is de materiële voorbereiding voor de vrouwen?
Wat is de voorbereiding van de vrouwen?
Ja, materiële voorbereiding.
Wat is de materiële voorbereiding van de vrouw? Wat is de materiële voorbereiding? De vrouw heeft geen materiële voorbereiding. De vrouw moet nadenken over hoeveel ze wilt als bruidschat. Dus als ze daar een beetje marktonderzoek in wil doen, wat is gemiddeld, wat is gangbaar, dan kan ze dat doen. Dat is haar materiële voorbereiding. En haar belangrijkste voorbereiding voor het huwelijk is dat zij zich bewust is van haar verantwoordelijkheden binnenshuis. Dat zij zich bewust is van haar verantwoordelijkheid binnenshuis. En met die verantwoordelijkheid doel ik op allereerst het dienen van haar echtgenoot. De belangrijkste verplichting voor de vrouw in het huwelijk is het dienen, in dienst staan van haar echtgenoot. in dienst staan van haar echtgenoot. Dat betekent dat zij, indien zij in staat is om te leren, ja, zeker omdat natuurlijk de meeste vrouwen die gaan trouwen, die hebben geen ervaring, tenzij ze gescheiden is, geen ervaring met het onder één dak leven met een man. Dus als zij daarin van oudere zussen die getrouwd zijn, nichten die getrouwd zijn, of vriendinnen die getrouwd zijn, zeg maar, informatie kan inwinnen, ervaringen kan inwinnen over hoe op de beste manier in dienst te staan van haar man, dan is dat heel waardevol. Dan is dat heel waardevol. Vervolgens, in dienst staan van haar man betekent natuurlijk dat zij zich bewust is van haar rol om fysiek in dienst te staan van haar man. Dat indien mogelijk zij zoveel mogelijk thuis aanwezig is. Zeker op de momenten dat haar man thuis is of thuis komt. Dat zij aanwezig is. Dat ze het huis heeft voorbereid. Zichzelf heeft voorbereid op de komst van haar man. Naar haar vermogen. En dat zij datgene leert wat haar in staat stelt om de zorgzame echtgenote te zijn. Die ze zou moeten zijn. En het betekent dat ze leert wat het betekent om als vrouw een huishouden te runnen. Ja, de man is namelijk de leider over het gezin. Maar de vrouw is de leider, zeg maar, van het huis. Binnenshuis. Oftewel, de man is de hoeder over zijn gezin. En de vrouw is de hoeder van het huis. En dit zijn de woorden van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, in de hadith van Abdullah ibn Umar, in Sahih al-Bukhari en Muslim, waarin hij zegt, sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in, kullukum ra'in, wa kullu mas'oolun aan ra'iyatihi. Jullie zijn allemaal herders, hoeders, en een ieder van jullie is verantwoordelijk voor datgene dat hij hoedt. Ja? En de man, zegt de profeet, de echtgenoot, wa rajulu ra'in fi ahlihi, en de man is de hoeder over zijn gezin, en wa mas'ulu aan ra'iyatihi, en hij is verantwoordelijk voor datgene wat hij hoedt. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha, wa hiya mas'ulatun aan ra'iyatiha. En de vrouw is de hoeder in het huis van haar man. De vrouw is de hoeder in het huis van haar man, en zij is verantwoordelijk voor datgene wat onder haar hoede valt. Dat wil zeggen dat de vrouw de hoeder van het huis is. Zij is degene die het huis overeind houdt. Zij is degene die in werkelijkheid het gezin overeind houdt. Dus in haar voorbereiding moet zij zich daar bewust van zijn. Natuurlijk gaat ze leren in de praktijk door ervaring en met de tijd mee. Maar het helpt haar als zij voorbereid is daarop. Ja, als zij weet hoe zij, als zij weet hoe ze moet koken. Als zij weet en leert hoe een huis hygiënisch en schoon te houden. Dat ze leert hoe kleren te wassen. Dat ze leert hoe het gezin te dienen in het algemeen. Dit zijn praktische zaken die niet vanzelfsprekend meer zijn, altijd. Vaak wel, alhamdulillah, maar niet altijd. En dit zijn vaardigheden die de vrouw heel goed, echt ten goede komt. Dit zijn vaardigheden die de vrouw echt ten goede komt. Vroeger had je in Nederland de huishoudschool, weet je dat? Had je de huishoudschool. Gingen vrouwen naar een huishoudschool. Daar leerden ze koken, strijken, kleren wassen. En alles wat te maken heeft met het huis. Is in werkelijkheid heel waardevol, subhanallah. In werkelijkheid heel waardevol. Nu is het een kwestie van leren van je moeder, van je zussen. En alhamdulillah, de meeste vrouwen of veel vrouwen, ik heb geen statistieken. Veel vrouwen die leren dat natuurlijk van huis uit, van hun moeder of van hun zussen. Maar ook in steeds meer gevallen vandaag de dag. gebeurt dat niet of is dat niet vanzelfsprekend? En dit zijn hele waardevolle vaardigheden voor een vrouw. Die misschien een beetje oppervlakkig klinken. Maar waarmee zij werkelijk haar gezin dient. En bijdraagt aan de leefkwaliteit van het gezin. En natuurlijk dient de vrouw, net zoals de man, op de hoogte te zijn van islamitische basiskennis. Van islamitische basiskennis. Vroeger, in de vroegere tijden, in de tijd van de Salaf, als een vrouw ging trouwen, gaf haar familie haar altijd een zak mee met een aantal benodigdheden daarin. Ja, iets om zich mooi te maken voor haar man, een beetje een soort make-up, kohel en dat soort dingen, om zich mooi te maken voor haar man. En daar stopte ze ook een boek in. Mochtasar al-Muzani. Dus in de tijd, zeg maar, van Imam al-Muzani, of de tijd kort daarna, in de 4e eeuw na Hijra, was het standaard, elke vrouw die trouwde, kreeg een kopie van Mochtasar al-Muzani in haar tas. Als ze ging trouwen, in haar bruidstas, kreeg ze die mee als ze naar haar echtgenoot ging. Mochtasar al-Muzani is een fiqhboek uit de Shafi'i-wetschool. Een samenvatting, een samengevat fiqhboek. En dat kreeg de vrouw mee naar haar echtgenoot. Dus op de hoogte zijn van islamitische kennis is natuurlijk belangrijk. Onder andere door het bijwonen van een cursus als deze. Maar ook andere islamitische kennis die behoort tot de basiskennis. Dit is wat de vraag van de zuster betreft. Wat dient de vrouw voor te bereiden voordat ze gaat trouwen? Andere vragen bij de zusters?
Wat zijn geldige redenen voor de vrouw om het huwelijk uit te stellen?
Oké, als je praat over wat zijn geldige redenen om het huwelijk uit te stellen. Kijk, het is niet haram om het huwelijk uit te stellen. Dus puur theoretisch gezien heb je geen geldige reden nodig om het huwelijk uit te stellen. Echter is het natuurlijk aanbevolen om te trouwen. En het is aanbevolen om vroeg te trouwen. Het is aanbevolen om vroeg te trouwen. En er zijn bepaalde scenario's. Er zijn bepaalde scenario's waarbij het te begrijpen valt dat een vrouw liever het huwelijk uitstelt. Ik noem een voorbeeld. Stel dat ze thuis woont als enig kind. Alle andere kinderen zijn het huis uit. En zij draagt de zorg voor haar ouders die heel erg op leeftijd zijn of die ziek zijn. Ik zeg maar wat. En zij wil liever thuis blijven. Dat zou een reden kunnen zijn. Ondanks dat in werkelijkheid heb ik meerdere voorbeelden gezien. Waarbij in zo'n situatie een zuster toch gaat trouwen. Maar goede afspraken maakt met haar echtgenoot. En zegt, ik wil bijvoorbeeld, een zuster toevallig die ik sprak een tijdje geleden, die wilde trouwen. Die heeft afgesproken, omdat ze zorg draagt voor haar zieke moeder. Heeft ze afgesproken, ik weet niet meer zeker, of ze hadden afgesproken dat hij bij hun zou wonen tijdelijk. Totdat haar moeder genezen is of overlijdt. Dat ze dan hun eigen kant op gaan, maar zolang haar moeder er nog is, dat die man bij hen komt inwonen, zodat ze altijd dicht bij haar moeder is. Of ze spraken af, dat heb ik niet meer scherp, of ze spraken af dat de man tijdelijk in zijn eigen huis blijft wonen en de vrouw bij haar moeder blijft wonen tijdelijk, terwijl ze getrouwd zijn. En natuurlijk, ze zien elkaar vaak, maar dat ze het grootste deel van de week of op de hele week bij haar moeder slaapt. Allemaal oplossingen om dit soort situaties te voorkomen. En sterker nog, dan heb je iemand die jou kan helpen om je moeder te verzorgen en te onderhouden. En dat is alleen maar mooi. Dus er zijn niet heel veel, er kunnen situaties zijn, nogmaals, dat een vrouw het huwelijk uitstelt met een goede, geldige reden. In heel veel gevallen, zijn redenen die mensen hebben geen geldige reden. Waarom zou het feit dat je nog studeert een belemmering zijn om te trouwen? Ja, dat kan ik niet zien. Waarom is dat een belemmering om te trouwen? Dus in heel veel gevallen is het maar de vraag of het echt een belemmering is. En zou het huwelijk niet onnodig uitgesteld moeten worden? Andere vragen?
Je ziet steeds meer huishoudens met twee verdieners, waarbij allebei de partners werken. Is het dan vanzelfsprekend dat een man meehelpt in het huishouden?
Oké. De vraag van de zuster. Voor de mensen thuis wellicht, als die dat niet kunnen horen, is als de... Als de vrouw ook werkt en daarmee ook inkomen heeft en het gezin dus en zij dus twee verdieners zijn, is het dan ook vanzelfsprekend dat de man helpt in het huishouden? Het antwoord is nee, dat is niet vanzelfsprekend, omdat het feit dat het feit dat de vrouw werkt verandert niets aan het feit dat het niet haar plicht is om te werken. Dus dat de vrouw ervoor kiest om te werken, wil niet zeggen dat het haar plicht is om te werken. En omdat het haar plicht niet is om te werken, brengt dat dus ook geen plichten teweeg aan de andere kant, zeg maar. Dus nee, dit leidt er niet toe dat de man ineens andere taken van haar dient over te nemen. En daarom zeg ik altijd... ik zeg niet dat een vrouw niet kan werken, maar in alle, want elke situatie is anders. Soms laat de vraagt de financiële situatie, vraagt er gewoon om dat de vrouw werkt om bij te verdienen, dat kan. Of er kan een andere goede reden zijn dat een vrouw werkt, dat hoeft geen probleem te zijn. Maar in alle gevallen... heeft het op orde stellen en op orde houden van het huishouden heeft altijd voorrang voor de vrouw boven haar werkzaamheden buitenshuis. Haar werkzaamheden binnenshuis hebben altijd voorrang daarboven en dat verandert niet op het moment dat ze gaat werken, absoluut niet. Nou, andere vragen, zusters?
Ik heb nog twee vragen. Vraag is, Ustaat gaf aan dat het niet haram is om het huwelijk dus uit te stellen of om niet te trouwen. Maar vorige keer gaf Oestijd ook aan dat de profeet Mohammed V.S.M. met hem zei, wie niet trouwt, behoort niet tot de umma.
Nee, hij zei niet, wie niet trouwt, hoort niet tot de umma. Hij zei, en ik trouw. En wie, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. En wie vervreemd, wie afwijkt of wie vervreemd van mijn sunna, die hoort niet bij mij. Die hoort niet bij mij. Ten eerste, als de profeet zegt, sallallahu alayhi wa sallam, als hij zegt, wie zus of zo doet, die hoort niet bij mij, dan wil dat niet zeggen dat hij een kafir is geworden. Maar dan is dat een waarschuwing en dan duidt dat op het feit dat het een zonde is of een grote zonde is. Dat is één. Ten tweede, wat hier bedoeld wordt, is niet trouwen uitstellen, omdat je later wil trouwen, omdat je nu andere dingen aan je hoofd hebt. Wat in deze hadith bedoeld wordt, is iemand die niet gaat trouwen, denkende dat hij daarmee een aanbidding verricht en dichter bij Allah komt. Ja, oftewel dat hij het kloosterleven nabootst. Dat hij het kloosterleven, het leven van een monnik of van een non nabootst. Als een vorm van aanbidding. Dat is een innovatie en dat is niet toegestaan. Maar puur om praktische reden het huwelijk uitstellen is niet haram, zoals ik heb gezegd.
Zou het nog een vraag?
Nog een vraag?
Een hele korte vraag. U gaf net aan dat er een boek was die cadeau werd gegeven.
Ja.
Heeft u enig idee of die boek ook in het Nederlands of in het Engels?
Dat boek bestaat niet in het Nederlands. In het Engels durf ik niet te zeggen. Maar het is een fiqhboek. Het is een basis fiqhboek. Mochtasar al-Muzani, een basis fiqhboek in de Shafi'i madhhab. Dus daarin wordt gesproken over reinheid, gebed, zakat, vaste, hajj, handel, huwelijk, scheiding. En alle andere onderwerpen van fiqh die je in elke fiqhboek vindt. Dus het gaat niet per se om dat boek specifiek. Er zijn na hem, dat was wel een van de eerste fiqhboeken die ooit geschreven is. Maar daarna zijn er natuurlijk duizenden fiqhboeken geschreven. Dus in die zin gaat het niet per se om dat boek. Nee. Tayyip. Vragen online? Yassine, heb jij vragen online gevonden?
Allemaal doorgestuurd.
In welke ayah staat het wat Allah heeft gezegd over het kloosterleven in Surat al-Hadid? In Surat al-Hadid. Vraag, een moeder heeft toch de belangrijkste positie voor een man? Ja, een moeder heeft de belangrijkste positie voor de man als het gaat om al-bir, als het gaat om gehoorzaamheid en goede omgang. In de hadith van Abu Huraira, waarin de profeet wordt gevraagd, alayhi salatu wassalam, men ahakun nasi bi sohbati, wie heeft het meeste recht, let op, wie heeft het meeste recht op mijn gezelschap? O bi husni sohbati, op mijn goede gezelschap. Toen zei hij, ummuk. Qala thumma man qala ummuk. Qala thumma man qala ummuk. Qala thumma man qala thumma abuk. Hij zei, je moeder. En wie daarna? Jouw moeder. En wie daarna? Jouw moeder. En wie daarna? Daarna jouw vader. Hadith kent iedereen toch? Dit gaat over goede omgang met je moeder. Hij vraagt wat? Wie heeft het meeste recht op mijn goede omgang? Niet op mijn onderhoud. Op mijn goede omgang. Dat is de moeder, zonder twijfel. En dan de vader, zoals de hadith zegt. Tayyib. Onderhoud is een andere kwestie. Onderhoud is een andere kwestie. En daarom zeg ik snap dat mensen daarvan opkijken, omdat veel mensen het niet weten. Onderhoud is een andere kwestie. En er zijn meerdere bewijzen. Er zijn meerdere bewijzen die laten zien dat de vrouw het meeste recht heeft op onderhoud. Ten eerste de hadith die ik heb genoemd van Abu Huraira. De voorwaarden die het meeste recht hebben om nagekomen te worden, zijn de voorwaarden waarmee jullie intimiteit halal hebben gemaakt. Oftewel de voorwaarden van het huwelijk. Oftewel de voorwaarden van het huwelijk. Niet alleen dat, ook een andere hadith. Een man komt naar de profeet en zegt tegen hem, ja Rasulallah, ik heb 1 dinar. 1 gouden muntstuk. Aan wie moet ik hem geven? En hij zei, aan jezelf. Gebruik hem voor jezelf. Hij zei, ja Rasulallah, ik heb er nog 1. Aan wie moet ik hem geven? Hij zei, aan je vrouw. De eerste die hij noemde. Na zichzelf. Tayyib, niet alleen dat, ook zeg maar islamitisch juridisch bekeken. Het onderhoudsrecht van jouw ouders. Het onderhoudsrecht van jouw ouders. Dus het feit dat jouw ouders het recht hebben dat jij hen onderhoudt. En ook het onderhoudsrecht van jouw kinderen. Ik denk dat we onderhoudsrecht en nafaka aan het einde van deze module gaan bespreken. Maar ik geef je een korte voorschot. Het onderhoudsrecht van jouw ouders en het onderhoudsrecht van jouw kinderen, let op, is die altijd noodzakelijkerwijs ter sprake? Of is dat alleen verplicht in bepaalde scenario's? Wat denk je? Het onderhouden van je ouders en het onderhouden van je kinderen. Is dat noodzakelijkerwijs verplicht? Altijd verplicht? Of alleen in bepaalde scenario's? Alleen in bepaalde scenario's. Welke scenario's? Aha. Op 2 voorwaarden. A. Wanneer zij behoefte hebben aan onderhoud. Dus dat recht van hen is niet noodzakelijkerwijs. Is alleen wanneer zij behoefte hebben. Daarom, jij moet jouw kinderen onderhouden, toch? Maar als je kinderen 40 zijn en een eigen gezin hebben, moet jij als vader hem onderhouden? Omdat hij geen behoefte meer heeft. Hij staat op zijn eigen benen. Hij staat op zijn eigen benen. Jouw ouders hetzelfde. Als zij geen behoefte hebben aan onderhoud, ben jij niet verplicht om hen te onderhouden. Dus de eerste voorwaarde is dat ze behoefte hebben aan onderhoud. De tweede voorwaarde is dat jij in staat bent om hen te onderhouden. Als jij niet in staat bent om ze te onderhouden, dan vervalt jouw plicht. Waar of niet? Dit is wat betreft onderhoud van de ouders en onderhoud van de kinderen. Maar onderhoud van de vrouw, onderhoud van de echtgenoten, is dat noodzakelijkerwijs verplicht of alleen in bepaalde scenario's? Noodzakelijkerwijs. Vanaf het moment dat je de huwelijksovereenkomst sluit en de vrouw onder jouw hoede terechtkomt, ja, de vrouw wordt meegegeven aan jou, vanaf dat moment ben je verplicht om haar te onderhouden. Ik geef je een scenario. Stel dat jouw vrouw, tabarakallah, enorm vermogend is. Of ze heeft een gigantische erfenis gekregen, of ze heeft een goede baan of een succesvolle onderneming. Jouw vrouw heeft tonnen op haar rekening. Tonnen. En jij bent misschien een taxichauffeur en je probeert te overleven in coronatijd met 3 ritjes per week. Ja? Vraag aan jou. Ben je verplicht haar te onderhouden, ja of nee?
Ja.
Nog steeds. Jij bent verplicht om boodschappen te doen, vaste lasten te betalen. Snap je wat ik bedoel of niet? Jouw recht is bimujarrad al-aqd. Op het moment dat je een huwelijksovereenkomst tekent, ben je verplicht haar te onderhouden. Let op. Stel dat je haar niet kan onderhouden. Stel je voor. Je kan haar niet onderhouden voor een periode van 3 jaar. Voor een periode van 3 jaar kan je haar niet onderhouden. Kan je jouw vrouw niet onderhouden. Jouw vrouw heeft dus uit eigen zak boodschappen moeten doen. Uit eigen zak de huur moeten betalen. Omdat jij de vaste lasten niet kon betalen. 3 jaar lang. Na 3 jaar heb je inkomsten en je kan weer de vaste lasten dragen. Wat gebeurt er met die drie jaar die geweest is?
Naheffing.
Een zware naheffing. Een zware naheffing. Die 3 jaar dat jij je vrouw niet kon onderhouden, wordt een schuld. Dus jij bent verplicht om die 3 jaar aan onderhoud aan haar terug te betalen.
Geldt dat alleen vanaf 3 jaar of ook
ja?
2 weken bijvoorbeeld?
Nee. Ook 2 weken, ook een dag. Alles waarin je haar niet kon onderhouden, wordt een schuld op jouw rug bij jouw vrouw. Zodra je het geld hebt, dien je haar met terugwerkende kracht terug te betalen. Ja, dit is wat ik zeg, hè. Dit is wat ik zeg. De plicht om je vrouw te onderhouden is een plicht die hangt aan de huwelijksovereenkomst. Heeft niks te maken met rijk of arm. Heeft niks te maken met of zij behoeftig is of niet. Het is in ruil, als gevolg van de huwelijksovereenkomst, ben je verplicht haar te onderhouden. En daarom gaat dat voor de mensen die je alleen dient te onderhouden als ze behoeftig zijn. En als jij capabel bent. En daarom zeg ik, hoe vreemd het ook klinkt voor sommigen, jouw vrouw heeft meer recht op onderhoud dan jouw eigen moeder. En als ze allebei honger hebben en je kan maar 1 van de 2 voeden, ben je verplicht eerst je vrouw te voeden. Dit is wat de regelgeving is met de uitleg of de onderbouwing daarvan. Wat als de vrouw zegt dat ze eerst wil dat haar man de kinderen voedt, of haar moeder, of zijn moeder, in plaats van haar. Mag dit dan? Uiteraard. Als de vrouw... Mooi, ik ga later hierover uitweiden. Alles wat ik nu zeg, neem dat mee in je hoofd alsjeblieft. Later ga ik hier uitgebreid over uitweiden. En ik wil dat je wat ik dan zeg, wil ik dat je meeneemt. En niet alleen maar stukjes meeneemt, maar dat je hoort wat ik aan toelichting ga geven, inshallah. Maar natuurlijk, als de vrouw afstapt van haar recht en ze zegt, ik hoef mijn recht niet, geef mijn recht aan je moeder. Tuurlijk, mag dat. Ik praat alleen over rechten, puur theoretisch. Wat zijn de juridische rechten? Die zijn zoals ik heb gezegd. Wanneer je erachter komt dat de man de vrouw niet kan onderhouden, zou dit een reden mogen zijn om te scheiden? Ligt eraan, hier gaan we het later over hebben. Scheiden komt later, inshallah. Wat vind jij ervan dat jongeren tegenwoordig trouwen vaker uitstellen? Omdat families, vrouwen steeds meer vragen voor bruidschap. En het trouwfeest groot willen hebben en veel eisend zijn door het kapitalisme waarin we leven. Deze vraag komt later, inshallah. Een aantal vragen over onderhoud. Een aantal vragen over het huishouden. Een aantal vragen die gesteld worden gaan over het huishouden. En die vragen zijn, is de man, broeders, voortaan alsjeblieft broeders, voorkom tijdens de les het uitdelen van eten of drinken. Ja? Voorkom het voortaan tijdens de les alsjeblieft. En bewaar het voor de pauze alsjeblieft. De laatste vraag. Klopt het dat de man de vrouw niet hoeft te helpen in het huishouden? Iemand zegt, de profeet hielp toch ook alayhi salatu wasalam in het huishouden? Etcetera. De profeet alayhi salatu wasalam, die stond in dienst van zijn gezin. Aisha werd gevraagd, wat deed de profeet thuis, sallallahu alaihi wasallam? Ze zei, hij stond in dienst van zijn gezin, totdat hij de adhan hoorde. En dan was het alsof hij zijn gezin niet meer kende. Dan was het alsof hij ons niet meer herkende. En dan ging hij naar de moskee toe. Dus de profeet, alayhi salatu wassalam, die deed, die hielp, die ondersteunde in het huishouden, dat klopt. Die ondersteunde in het huishouden, dat klopt. Echter, mijn persoonlijke mening is dat dit twee kanten heeft. Dat dit twee kanten heeft. Enerzijds, hoor ik vaak zusters het argument gebruiken, maar de profeet hielp toch ook in het huishouden, sallallahu alayhi wa sallam. Het antwoord is, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat klopt. Maar er is ook een andere kant van de medaille. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die had ook andere verantwoordelijkheden. En als hij op een jihad ging, fisabilillah, dan was hij 4-5 maanden weg. Waar of niet? Hij was 3 maanden weg, 4 maanden weg, 6 maanden weg, omwille van het jihad fisabilillah. Ja, dus als je wil beschrijven hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam thuis was, dan moet je het totale plaatje nemen. Ja, niet de hadith quote waarin staat dat hij hielp in het huishouden. En de hadith waarin staat dat hij 6 maanden van huis ging. Omwille van de jihad, fisabilillah. Zeg maar vermijden. Want hoeveel vrouwen zouden het accepteren als hun man nu 6 maanden weg is? Oké? Okay? Dus daarin moet je een beetje eerlijk zijn tegen jezelf. Aan de andere kant. Zoals ik zei. De man is niet verplicht. De man is niet verplicht om te ondersteunen in het huishouden. De man is niet verplicht om te ondersteunen in het huishouden. Maar elke goede man, elke man die geeft om zijn huwelijk en elke man die wil investeren in zijn huwelijk, die ondersteunt zijn vrouw. Ja, die ondersteunt zijn vrouw. Geen enkele man, behalve een man die zijn gezin verwaarloost, die trekt zich niks aan van wat er thuis gebeurt. Elke redelijke man die erom geeft dat zijn vrouw gelukkig is, dat zijn vrouw tevreden over hem is, die ondersteunt zijn vrouw bij datgene wat ze zwaar vindt. En die probeert haar bepaalde lasten te ontnemen. Dus dat het niet verplicht is, wil niet zeggen dat het niet behoort tot de akhlaq van een man en tot de ihsan die een man zou moeten tonen naar zijn vrouw toe. En zeker zodra een vrouw een aantal kinderen heeft gebaard, dan valt het gewoon heel zwaar om met meerdere kinderen alle kinderen te verzorgen, huishouden te runnen, etc. En daarin is het niet meer dan normaal dat je als man je vrouw daarin ondersteunt. Maar dat is iets anders dan dat het verplicht is. En ook dat de profeet het gedaan heeft, sallallahu alayhi wa sallam, wil niet zeggen dat het verplicht is, maar het wil zeggen dat dat het voorbeeld is waar we naar op zouden moeten kijken. En laat zien dat je als man betrokken moet zijn bij wat er thuis gebeurt. Dat je als man betrokken moet zijn bij wat er thuis gebeurt. En waar nodig dat je vrouw ondersteunt bij datgene wat haar zwaar valt. Goed, tot zover inshallah deze vragen. We gaan even pauzeren. Hoe lang gaan we pauzeren, broeders?
5 minuten.
5 minuten? 5? We gaan 5 minuten pauzeren, inshallah. Daarna komen we terug. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.